Goedemorgen allemaal. Het doel met deze preek, wat ik heb bedacht eigenlijk, is dat na deze preek weet je dat schuldgevoel over zonde die je gedaan hebt niet van God komt. En dat je elke dag de helm van het heil mag dragen. En misschien dat je zelfs dan ook het Onze Vader niet meer bidt. Nou, dat is even op scherp gezet. En ik hoop dat het een en ander duidelijk gaat worden. Een brullende leeuw. Ik heb een plaatje opgezocht van een of andere Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse toeristische site. Een brullende leeuw. Ik ben er nog nooit eentje in levende lijven tegengekomen, behalve in de dierentuin. Daar maakt hij niet zoveel indruk, want er zit er een hek tussen. Maar wie is er wel eens in een gebied geweest waar ze los rondlopen? Oké, heb je een encounter gehad, een ontmoeting met zo'n brullende leeuw? Nou? Ja. Dat is indrukwekkend, hè? En dan brult hij nog niet eens. Maar ik kan me voorstellen dat als zo'n leeuw brult en je bent redelijk in de buurt, dat het heel angstig voor je is. Als maaltijd eindigen voor zo'n beest, dat is niet zo aanlokkelijk. Dit plaatje heb ik uitgekozen naar aanleiding van een bijbeltekst. Die staat in 1 Petrus 5 vers 8. Je mag de volgende doen. 1 Petrus 5 vers 8. En de vraag die ik erbij heb gesteld is, laat jij je verslinden? In 1 Petrus 5 vers 8 lezen we, doe de volgende maar, staat ook op de beamer. Of zoek hem op in je eigen Bijbel. Je mag de volgende ook doen, Dick. Ik dacht dat er nog één tussen zat, maakt niet uit. Dan lees ik het even voor. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Nou, aan de hand van deze tekst wil ik graag wat gedachten met jullie delen. Maar eerst even een stukje achtergrond over deze brief, de brief van Petrus. Hij is geschreven, dat kun je lezen in de eerste verse van de brief, aan de christenen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat is een gebied wat in de Bijbelse tijd mensen kenden als Klein-Azië. Wij kennen dat tegenwoordig als Turkije. En je ziet hier een kaartje daarvan. En er wordt aangenomen dat deze christenen christen zijn geworden vanuit de heidenvolken. Het zijn geen Joden die al voorkennis hebben van het Oude Testament bijvoorbeeld. Maar zij zijn vanuit de wereld tot geloof gekomen. En dat is waar Petrus zijn brief aan schrijft, aan deze groep mensen. En het bijzondere is dat er ook wordt aangenomen dat Petrus zelf de brief niet geschreven heeft. Ook al heeft de brief wel zijn naam gekregen. En dat komt omdat de brief oorspronkelijk in het Grieks geschreven is. En er wordt aangenomen dat Petrus helemaal geen Grieks kon. Daar was hij niet voor opgeleid. Was een visser. Aramees kende hij. Dat sprak hij en dat schreef hij. Maar in de brief wordt Silvanus aangehaald als medeschrijver van deze brief. En van Silvanus is bekend dat hij Grieks kende. Dat hij ook veel kennis had van de Septuagint. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Daar was hij heel erg bekend mee. En dat blijkt ook uit de brief, omdat op verschillende plekken in de brief worden er citaten gemaakt uit die Griekse versie van het Oude Testament. Normaal zou je dat verwachten bij brieven die gericht zijn aan Joodse christenen, omdat die zoveel voorkennis hebben van het Oude Testament. In dit geval komt dat dus omdat Silvanus, we denken dat dat Silas is, trouwens, waar ook Paulus mee samen heeft gereisd, dat hij die kennis had over de Griekse vertaling van het Oude Testament. Zou je de volgende willen doen? Ja, daar staat hij, net een andere volgorde. Dus wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. In het verleden heeft deze tekst mij, op allerlei manieren is die naar mij toegekomen. Vaak gebeurt het zo dat mensen deze tekst aanhalen als het gaat over vervolging, bijvoorbeeld. Ja, die mensen hebben het heel moeilijk, die vervolgd worden, want ja, Satan gaat rond als een briesende leeuw. Dat kun je daaraan zien, aan de vervolging. Of als er iets moeilijks is gebeurd in het leven van een persoon. Misschien wel dingen waar je door je van je geloof zou kunnen afvallen of dreigt te vallen. Van ja, pas op, want Satan gaat rond als een brullende leeuw. En daar is ook wel wat voor te zeggen. Als je naar de context kijkt in deze brief, dan kan je inderdaad bedenken van hé, dat gaat ook over lijden als christen, vervolging. Daar zit zeker wel wat in. Maar ik wil vandaag een extra dimensie gaan toevoegen. En daarvoor moeten we even wat beter naar de tekst kijken. Als ik naar deze tekst kijk, dan is één ding dat mij al opvalt, is dat Satan, als een brullende leeuw, op zoek is naar wie hij zou kunnen verslinden. En dat woordje zoeken, dat trof mij. Want dat betekent dat hij niet zomaar iedereen kan vinden en kan gaan verslinden. Sommigen wel en sommigen niet. Hij is echt op zoek naar wie kan ik verslinden. Dat betekent dus, dit is geschreven aan christenen, dit betekent dus dat er christenen zijn die verslonden kunnen worden door Satan. En er zijn christenen die niet verslonden kunnen worden door Satan. En wat is dan het verschil? Ik zou liever niet verslonden willen worden door Satan. Ik weet niet hoe het jullie lijkt. Het lijkt mij niet zo prettig. Dus wat is dat verschil? Waarom wordt de een wel verslonden en waarom de ander niet? Een ander ding dat mij trof is dat Petrus hier de metafoor van een brullende leeuw gebruikt. Waarom schrijft hij niet dat Satan rondgaat als een brullende beer? Maakt ook indruk. Ik kom ook liever geen brullende beer in het wild tegen. Of een knorrend wild zwijn. Waarom haalt hij dat niet aan? Waarom gaat het hier over een brullende leeuw? Nou, als we kijken naar de brullende leeuw, dan komt mij weer in gedachten wat ik net zei, dat Silvanus heel veel kennis had van het Oude Testament. Weliswaar de Griekse vertaling, maar toch. Want brullende leeuw is iets wat vaak voorkomt in het Oude Testament. Je mag de volgende doen. Ik heb een paar van de teksten opgezocht. En lees maar met me mee. In Hosea 5 vers 14. Want ik zal voor Efraïm zijn als een felle leeuw. Voor het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik verscheur en ga. Ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Zegt God over zichzelf. In Hosea 13 vers 7. Daarom werd ik voor hen als een felle leeuw, als een luipaard loerde ik op de weg. Ik trof hen aan als een berin die van jongen beroofd is. Scheurde hun borstkas open, verslond hen daar als een leeuwin. De dieren van het veld zullen hen verscheuren. En in Spreuken 19 vers 12 staat, de toorn van een koning is als het brullen van een jonge leeuw, maar zijn welgevallen is als dauw op het gras. En in Joël 3 vers 16, de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de Heer is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. En als laatste Amos 1 vers 2, hij zei, de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. In deze teksten waarin God vergeleken wordt, hij zichzelf vergelijkt met een brullende leeuw, valt mij op dat het heel vaak over veroordeling gaat. Het oordeel dat God heeft over het volk als het hem niet volgt, hem niet gehoorzaamt. Of volken rondom Israël, als hun zonden zo groot worden, dat er dan oordeel van God is. Nou, we weten dat Satan de grote imitator is van God. Alles wat God doet, doet Satan na. in het verkeerde. Denk maar eens aan de drie-eenheid van God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Satan doet dat na, zoals in Openbaring staat, met de antichrist, de valse profeet en hij zelf, Satan zelf. Zo zijn er allerlei dingen waarin Satan God imiteert. En ik denk dat dit een van de punten is waarop Satan God imiteert. Hij wil dat wij denken dat God boos op ons is. Hij wil doen alsof er een boze God is. En waarom? Omdat als jij een schuldgevoel hebt naar God toe, kun jij niet meer in vrijmoedigheid bij God komen. En dat is wat Satan wil. Want dan ben je zwak. Dan kun je aangevallen worden. Dan sta je niet sterk meer in je geloof. Dan denk je dat het van jou afhankelijk is. Ik denk dat dat de waarschuwing is die Petrus hier geeft. Val, trap niet in dat stukje toneel dat Satan opvoert. Het toneelstukje van een boze God. En ik moet zeggen, als ik naar mijn eigen leven kijk, dan dat idee dat er een boze God is, dat zit er al heel, vanaf heel jong zit dat er al in. Toen ik klein was, heel lang geleden, toen leerden mijn ouders mij het gebed. Die ken je misschien wel. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mijn getrouwde wacht. Het boze dat ik heb gedaan, zie dat Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Dus ik werd er elke avond aan herinnerd dat ik schuld heb. Ook al geloofde ik in het offer van Jezus en in de vergeving van zonden. En zo hoor ik in gesprekken met andere christenen, hoor ik ze zeggen, en zelf heb ik ook heel lange tijd zo gedacht, als ik gezondigd heb, moet ik schuld belijden. Want ik moet schuld belijden, anders is het niet goed tussen mij en God. Mijn vraag is, die ik vanochtend stel, komt dat schuldgevoel wel van God? Ik kan namelijk in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, kan ik namelijk geen enkele tekst vinden waarin ik word opgeroepen als christen om mijn zonde aan God te belijden en schuld te belijden aan God, nadat ik tot geloof gekomen ben. Dus op het moment dat ik uit de wereld kom, belijd ik aan God dat ik een zondig mens ben en dat ik redding nodig heb. Maar als ik eenmaal gered ben, het bloed heeft eenmaal van Jezus mijn zonde bedekt, lees ik geen teksten meer in de Bijbel waarin ik opgeroepen word. Als je een tekst hebt, dan wil ik hem van je doorkrijgen. Maar ik kon hem niet vinden. Dat is Jacobus. Mensen elkaar belijden, hè? Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over naar God toe belijden. Elkaar de zonde belijden kan helend werken. Zoals Jacobus ook zegt. Dat klopt. Maar ik lees niet dat ik naar God toe zonde moet belijden. Als ik eenmaal gered ben door het bloed van Jezus. Je mag de volgende die jij doen, alsjeblieft. Ja, ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet meer. Ja, ik promoot ook de zonde niet, laten we wel wezen. Ik promoot geen zonde. Zonde is het doel missen dat God met je leven heeft. Zonde is verwerpelijk, verachtelijk. Maar ik heb er nog steeds mee te maken. Ik zondig nog steeds, ook al ben ik gered. Wie van jullie is de zonder zonde? Die is een leugenaar, zegt de Bijbel. Dus ik claim niet dat ik zonder zonde ben. Ik claim niet dat zonde er niet meer bestaat. En ik claim ook niet dat zonde goed zou zijn of dat je maar moet zondigen dat toch niet meer uitmaakt. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat het volbracht is. Het is volbracht. Aan het kruis riep Jezus deze woorden, het is volbracht. En hij zei er niet bij, het is volbracht en je moet na het doen van zonde je schuld belijden aan mij of aan de Vader. Dat zegt hij er niet bij. Het is volbracht. Op het moment dat de Heer Jezus aan het kruis sterft en hij deze woorden uitspreekt, waren jouw zonden en mijn zonden waren nog toekomst. Waren nog niet gedaan. Ik had nog geen zonde begaan. En toch heeft het bloed van Jezus die zonde al bedekt. Ook de zonde die je morgen doet, is al bedekt door het bloed van Jezus. Je bent al vergeven. Het is niet meer nodig dat jij na het doen van zonde opnieuw vergeving gaat vragen aan God. Petrus zelf, die zegt in 1 Petrus 1 vers 13, omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Hoop volkomen op de genade. Niet een beetje op de genade en een beetje op je eigen schuldbesef. Nee, volkomen op de genade. En in 1 Petrus 2 vers 24 schrijft hij, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood en voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Wij zijn voor de zonde dood. Betekent dat we dan geen zonde meer doen? Nee, merk ik in mijn dagelijks leven, maar misschien ben ik de enige. Ik doe nog steeds zonde. Wat betekent dat dan, dat ik voor de zonde dood ben? Het betekent dat ik geen schuld meer heb. De vloek van de zonde is weggedaan door het offer van Jezus. En in 1 Petrus 3 vers 18 schrijft Petrus, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Eenmaal voor de zonde geleden. Dus niet iedere keer als jij gezondigd hebt, dat hij weer aan het kruis moet, omdat jij zegt, wilt u me weer vergeven? Hij heeft eenmaal voor de zonde geleden en dat was genoeg. Het is volbracht. Jij kan er niks meer aan doen om die vergeving van zonde opnieuw te moeten krijgen. Kun je niks aan toevoegen. Maar, zul je misschien denken, hoe zit het dan met het Onze Vader? Dat denk je, hè? Hebben we net gezongen. Wil je de volgende dia doen? Het Onze Vader. Daarin roept de Heere Jezus ons toch op om onze zonden te belijden? Nou, laten we eens even kijken. Het gaat om dit vers, vers 12 van Matteüs 6. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Wat vraag je hier eigenlijk aan God? Je vraagt aan God om jou net zoveel te vergeven als dat jij een ander vergeeft. Nou weet ik niet hoe goed jij in vergeven bent. Ik niet zo heel goed. Ik kan me voorstellen dat als vanmiddag, een beetje een raar voorbeeld, maar stel vanmiddag wordt mijn dochter Anne wordt ontvoerd, verkracht en vermoord. Dan ben ik hartstikke boos op de dader. Dan denk ik zomaar dat het me vandaag niet lukt, als dat vandaag gebeurt, om die dader te vergeven. En morgen waarschijnlijk ook nog niet. Maar als ik morgenochtend op weg naar mijn werk, stel dat ik dan naar mijn werk zou gaan in zo'n situatie. Stel dat ik een ongeluk krijg en ik verongeluk. En dan heb ik gebeden, Heer, vergeef mij mijn schulden zoals ik het de ander ook vergeef. Nou, ik heb die dader het niet vergeven. Wat betekent dat dan voor mijn vergeving? Ben ik dan niet meer gered? Heeft God dan mijn schuld niet weggedaan, helemaal? Deze oproep van Jezus wordt zelfs door Paulus tegengesproken. Wil je de volgende doen? Want Paulus zegt, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Zie je dat de volgorde net andersom is? Je vraagt niet meer aan God, wilt u mij vergeven zoals ik een ander vergeef? Nee, het is andersom. Ik vergeef jou omdat God mij vergeven heeft. Dat is anders. God heeft mij al vergeven. En dat geeft mij de mogelijkheid om de ander te vergeven. Zelfs Jezus zelf benoemt het in een gelijkenis over de man die zoveel schuld had bij de koning. Er wordt bij de koning gevraagd, geroepen. Voldoe je schuld, dat kan ik niet. En het wordt hem kwijtgescholden. En vervolgens loopt hij op straat en komt iemand tegen. Is de 20 minuten voorbij? Oh. Ja? Oké. Het wordt hem kwalijk genomen dat hij die persoon met die kleine schuld niet vergeeft. Omdat hem zoveel vergeven is. Ik denk dat als jij vindt, als ik vind, dat ik iets kan doen om die vergeving te verdienen, namelijk door het belijden van mijn schuld, dat het een vorm van zelfrechtvaardiging is. Dat klinkt best vroom, je schuld belijden. Maar eigenlijk zeg je daarmee dat wat Jezus aan het kruis deed niet voldoende was. Daar moet nog iets van jezelf bij. En wat gebeurt er dan met zonden die je niet beleden hebt en je gaat dood? Waar komt dat schuldgevoel dan precies vandaan? Doe de volgende maar. Ja, oh ja, dat is hem. Komt dat schuldgevoel wel van God? Nou, Petrus die zegt daar wat over in 1 Petrus 3 vers 21. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten. Door de opstanding van Jezus Christus. Het kan dus zomaar zijn, dat is wat ik denk, dat schuldgevoel van je eigen geweten komt. Jouw geweten klaagt jou aan. En dat is niet bijbels. Want hier zegt Petrus, de doop is een vraag van een goed geweten. Je vraagt aan God, Heer, geef mij een goed geweten. We hebben het nodig dat ons slechte geweten vervangen wordt door een goed geweten. En in 1 Johannes 3 vers 20 en 21 staat, als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Dus jouw eigen geweten kan jou aanklagen. Satan, van Satan staat geschreven door de volgende dia maar, dat hij ook de aanklager is. Hij kan jou ook een schuldgevoel geven. Hij klaagt jou aan. In Openbaring 12 vers 10 staat dat. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Hoeveel ruimte geef jij je geweten, maar ook Satan, om jou aan te klagen? Waardoor je niet meer in vrijmoedigheid bij God durft te komen. Nou, de volgende alsjeblieft. We hebben het daarom nodig om de helm van het heil op te zetten. Draag die helm van het heil. En hoe maak je dat dan praktisch? Voor mijzelf geldt, wat mij erg heeft geholpen en nog steeds helpt, is als ik mij besef dat ik de fout ben ingegaan en ik heb een zonde begaan, dat ik dan geen schuld beleid aan God, maar dat ik God dank dat ik gerechtvaardigd ben door het bloed van zijn zoon. Dat is de helm van het heil opzetten. Je hebt het heil gekregen, jouw positie als kind van God verandert niet als jij zondigt. En jouw geweten, jouw hart, jouw hoofd heeft het nodig dat je dat uitspreekt. Dank u dat ik gerechtvaardigd ben door het bloed van uw zoon. En dan ben je niet meer schuldbewust, zoals Paulus ook in de Hebreeënbrief schrijft. De Joden waren schuldbewust, want zij moesten voortdurend offers brengen. Ze hadden een enorm zondebesef daardoor. Dat is nu niet meer nodig. Het offer is gebracht. Jouw positie in Christus verandert niet meer. Jij kunt niks toevoegen aan het heil dat hij aan het kruis gekocht heeft met zijn kostbare bloed. En dat mag je proclameren. Amen.